Daarna slaan we Gods woord in het Nieuwe Testament open, waaruit wij samen lezen Johannes 20, vanaf vers 1 tot en met vers 10.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Het woord wordt vandaag twee keer verkondigd vanuit Johannes 20. Vanmiddag Jezus' verschijning aan Maria Magdalena. Vanmorgen het gedeelte dat wij samen gelezen hebben. De kern van dit gedeelte is vers 9. En u merkte denk ik ook in het voorlezen van de ouderling. Dat is niet afgesproken, maar dat hij even remde. Daar staat in vers 9, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Je zou er bijna over struikelen, over deze woorden. Jezus lege graf, dat is het thema voor de prediking. Jezus lege graf verward Maria Magdalena en Petrus. Dat is het eerste punt, verward Maria Magdalena en Petrus. Bewerkt het geloof bij Johannes, dat is het tweede punt. Bewerkt het geloof bij Johannes en roept om Jezus uitleg. Jezus lege graf verward Maria Magdalena en Petrus, bewerkt het geloof bij Johannes en roept om Jezus uitleg, verwarring. Ik denk dat dat de beste typering is, gemeente, voor de situatie die wij hier in dit gedeelte aantreffen. In de vroege morgen van de pas begonnen week, de eerste dag van de nieuwe week. Als alles nog stil is in Jeruzalem, als de stad ontwaakt voor dag en dauw, zijn deze vrouwen opgestaan. En terwijl de zon op het punt staat om op te komen, om door te breken, hebben zij de deuren van hun huis achter zich dicht gegaan slaan en zijn op stap gegaan. De stad uit in de richting van de hof van Jozef van Arimathea. De laatste keer dat ze Jezus daar zagen. Op die late vrijdagavond, net voor het invallen van de duisternis, toen de Shabbat begon, hebben ze gezien van een grote afstand hoe Jozef van Arimathea samen met Nicodemus Jezus lichaam daar naartoe droeg. In allerhaast moest dat gebeuren vanwege de Shabbat die inviel, waardoor er weinig nog kon gebeuren in de laatste zorg aan Jezus lichaam. Ze hebben het gezien en ongetwijfeld hebben ze toen tegen elkaar ook gezegd dat zij die taak op zich wilden nemen. En tegelijkertijd was dat ook een zorg, een plicht in de tijd van de Heere Jezus om ook het lichaam tot en met de derde dag na het overlijden te verzorgen. Vanuit het diepe besef, en laten we dat in deze morgen ook meenemen, ook dat is Pasen, dat ons lichaam aan God toe behoort. Daarom verzorgen wij ook het lichaam van onze overledenen. Het is geen ding, vergun me dat ik het zo zeg, omdat er in deze tijd zo over gesproken wordt. Het is ook niet iets, het is een uniek scheppingswerk van God. Dat verzorgen we. Ook in de wetenschap dat de Heere zelf dit lichaam eens zal teruggeven aan die persoon. Ze horen bij elkaar. Zelfs de dood kan deze twee, lichaam en ziel, niet scheiden. kracht van Christus opstanding. En de kracht en de troost ook van Paas wordt ook in die handelingen zichtbaar. Ook al gebeurt dat in hele verdrietige momenten. Maar laten we het doen, gemeente, vanuit het geloof. De wetenschap dat de doden zullen opstaan met hun eigen lichaam. Zo dragen we ze weg. Met hoop, met verwachting. Maar in die gestalte ontmoeten we deze vrouwen hier niet. Ten neergeslagen. Verslagen, verdrietig van alles wat er gebeurd is. Ze hebben het gezien voor hun ogen wat er heeft plaatsgevonden op Golgotha. Ze hebben vervolgens in stilte en met grote afstand, gepaste afstand, schade geslagen wat er gebeurd is met het lichaam van de Heer Jezus. En vanuit die houding gaan ze in deze vroege morgen op weg naar het graf van Jezus. De verwarring begint in de straten van Jeruzalem als een van hen die vraag stelt, wie zal ons de steen afwentelen? Daar hadden ze niet bij stilgestaan. Ik ga ervan uit dat ze ook niet op de hoogte waren van het bevel van Pilatus dat het graf verzegeld moest worden. En dat er ook soldaten op wacht stonden bij het graf. Ik ga ervan uit dat zij dat gemist hebben. En ook door alle gebeurtenissen in die laatste momenten op die late vrijdagavond net voor zonsondergang. Ze maken zich druk om die zware steen. Daar hebben ze niet bij stilgestaan. En terwijl ze die vraag nog met elkaar bespreken, komen ze aan in de hof van Jozef en Arimathea. En zien tot hun schrik, tot hun verbijstering, dat de steen is weggewenteld. En dan begint het. En op dat moment steekt Johannes als evangelist ook in, door alleen maar te focussen, zijn aandacht te richten op Maria Magdalena. Die, zo moeten we dat tussen de regels doorlezen, die dus net als de andere vrouwen verschrikt en verbijsterd stilstaat. De vraag waar ze zich druk om maakte is al achterhaald, de steen is weggewenteld. En zij trekt voor zichzelf dan de conclusie dat ze het lichaam van de Heere Jezus gestolen hebben. Zij blijft niet staan bij die andere vrouwen. En gaat niet mee naar binnen in het graf. En hoort niet de stem van de engel die het toeroept vanuit het geopende graf. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Maria Magdalena mist de eerste paaspreek. En gaat met een dode Jezus terug naar Jeruzalem. Het lichaam is gestolen. Was dat aangrijpend, gemeente? Ik sta toch even stil bij dat moment. Wanneer we de Heere niet laten uitpraten. Wanneer we op grond van wat we voelen en wat we zien conclusies trekken. Zonder dat we het geduld beoefenen om eerst te luisteren naar wat God zegt. Dat is de les van de prediking van vanmorgen. Eerst luisteren. En dan pas geloof. Maria ziet. En ze gelooft het. Ja, wat gelooft ze? Dat Jezus' lichaam gestolen is. Ze gaat terug naar huis. Terug naar Jeruzalem. En ze zoekt twee van Jezus' discipelen op. Waarom ze deze twee opzoekt, dat laat de evangelist Johannes liggen. Je krijgt de indruk dat ze Johannes op een ander adres aantreft dan Petrus. Ik wil toch even met u die tekst lezen, gemeente. Als we Maria Magdalena ook op de voet volgen als het teruggaat naar Jeruzalem, vers 2. Dan staat er, ze liep dan en kwam tot Simon Petrus. En dan staat er niet en Johannes. En tot de andere discipel. De taal die Johannes hier bezigt wekt de indruk dat ze van de een naar de ander ging. Dat ze deze twee discipelen niet op hetzelfde adres aantrof. Maar dat Johannes in een andere plaats was dan Simon Petrus. En ik neig ertoe, gemeente, om die uitleg ook te volgen vanmorgen. Waarom? Wel om twee redenen. Allereerst omdat de taal die Johannes hier gebruikt die kant ons op wil wijzen. Ook omdat het dan duidelijk wordt waarom ze tegelijkertijd, als ze die boodschap hebben gehoord, dezelfde reactie hebben. Ze springen op, ze gaan direct uit hun huis, laten alles voor wat het is. Gehoord hebben het woord van Maria, de Heere is weggenomen, zijn lichaam is gestolen en we weten niet waar hij is. Maar ook om te kunnen begrijpen waarom de een eerder arriveerde dan de ander. Ik weet het, er is ook een andere uitleg die zegt dat Simon Petrus, als ze dan tegelijkertijd vertrekken en ervan uitgaande dat ze in hetzelfde huis waren, als ze dan tegelijkertijd ook dezelfde deur achter zich dicht doen, diezelfde woning achter zich laten, dezelfde route nemen, dat de tred van Simon Petrus lopend naar het graf wat afvlakt. En dat zal dan natuurlijk daarmee te maken hebben dat Petrus langzaam maar zeker zich ook gaat realiseren wat er in de achterliggende dagen gebeurd is. De laatste keer dat Jezus hem zag, keek Christus dwars door hem heen. Zonder een woord te zeggen, zeiden die ogen alles. Petrus, ik heb dit toch gezegd. Eer de haan gekraaid zal hebben, zul je me 3 maal verloochenen. Woorden die spraken van een diep verdriet. Ogen die tegelijkertijd ook spraken van eenzijdige trouw en van eenzijdige verkiezende liefde. Deze ogen hielden Petrus vast om niet dezelfde weg te gaan als Judas. Maar het kan ook zijn, gemeente, nogmaals, ik neig toe om die kant op te gaan, dat Petrus alleen zat. Dat die gang van Petrus alleen terug uit de hof van Caiaphas. Alleen bitterlijk bedroefd zijnde de nacht in. Alleen de stilte zoeken. Alleen zijn schuld en zonde bewenen. Alleen tot God bidden om genade. Alleen in de eenzaamheid. Hier ook doorklinkt in dit tere moment dat Maria Magdalena van de een Petrus naar de ander gaat. Het heeft er ook veel van weg, gemeente, dat ze niet op de hoogte was van wat er gebeurd was in de hof van Caiaphas. En dat kunnen we ook plaatsen als we letten op die chaotische toestand bij Caiaphas. Bij Pilatus, op Golgotha. Ze hadden de handen vol aan zichzelf. En in zo'n situatie dan bekommer je niet zoveel om een ander. Als je voor je ogen de meest aangrijpende dingen ziet gebeuren die in je leven boven je voorstellingsvermogen uitgaan, dan stel je misschien niet eens de vraag, zeg, waar is Petrus eigenlijk? Die anderen, ja, die zijn gevlucht. Dan ga je aandacht weer uit en je ogen weer uit naar het kruis. Waar hij hangt. Die je lief hebt. Die je lief kreeg. En voor Maria Magdalena geldt dat wel en op een hele bijzondere wijze. Dat had ze veel aan hem te danken. 7 duivelen waren uitgeworpen door het machtswoord van Christus. Het was hij die haar leven voor goed had veranderd. Die haar leven ook weer had geheiligd, gereinigd voor God en onder de mens. Nu staat ze daar met lege handen. En ze heeft voor zichzelf de conclusie al getrokken. Gestolen. Petrus en Johannes kunnen het niet geloven. En ze gaan en ze komen bij het graf. Laten we hen maar even op de voet volgen, gemeente. Er staat vers 4, ze liepen dan tegelijk. De ene discipel liep voor, de ander uit, sneller dan Petrus. En hij kwam als eerste tot het graf en als hij nederbukte voorover, boog om in het graf te kijken, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En op dat moment, als hij daar zo staat, Johannes, te aarzelen om de dingen die hij ziet op zichzelf te laten inwerken en het een plaats te geven, gaat Petrus wel naar binnen. En hij komt dan, volgt Johannes, gaat in het graf en ziet de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. We moeten weten, jongelui, dat wanneer een overledene begraven werd in Jezus' dagen en hij ook het voorrecht kreeg van zo'n duur graf, zoals dat hier is in de hof van Jozef van Arimathea, een soort spelonk, een rots, een hol in de grot, dat het lichaam werd ingewikkeld en dat in die doeken ook specerijen werden gedaan, al op de eerste dag van het overlijden en op de tweede, als dat kon, en op de derde, dat wilden ze dan hier doen, opnieuw die specerijen ingewikkeld werden in de doeken. Maar dat het hoofd onbedekt bleef en dat er een doek over het hoofd werd gelegd, over de haren, en dat alleen het gezicht zichtbaar was, het gezicht van de overledene. Nou, deze twee discipelen komen in het graf. En wat ze in ieder geval zien, is dat het verhaal van Maria Magdalena niet klopt. Het lichaam is er niet. De doeken liggen er wel. Wat voor zin zou het hebben om een lichaam te roven en de doeken netjes gevouwen achter te laten? En let ook eens op de rust en de orde in het graf. Alsof iemand voor de laatste keer hier is geweest. En alles in goede orde achtergelaten heeft. Om te laten zien dat deze ruimte geen graf is, maar een doorgang tot. Geen plaats waar iemand ligt om te blijven liggen, maar een plaats waar iemand gerust heeft om op te kunnen staan. En zijn tocht voort te kunnen zetten. Ik ga op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en uw God, zo zal Maria straks horen. Ziet Petrus dat? Doorgangspost? Doorziet hij het? De taal van die opgevouwen doeken? Begrijpt hij het? De opgevouwen zweedoek, afgezonderd van de andere doek, de plaats te markeren waar Jezus gelegen heeft. Petrus gaat met deze vragen naar huis. Hij ziet de doeken. Hij ziet de plaats. En dan blijft hij bij staan. Ik doe even een kleine stap terug, gemeente. Maria Magdalena ziet het open graf en trekt de conclusie, hij is gestolen. Simon Petrus ziet het open graf en trekt de conclusie, hij is niet gestolen. Maar wat is er dan wel aan de hand? Johannes komt, kijkt u even met me mee. Gaat naar binnen, en dan staat het er zo eenvoudig, vers 8. Zag het en geloofde. Let u even, gemeente, dat is cruciaal om het paasevangelie te kunnen verstaan. Let u even op dat ene kleine woordje zien. Ik loop nog even met u de tekst langs. Dan zullen we zo meteen eens wat lijnen gaan trekken. Ik kijk even met u naar het begin van Johannes 20. Als Maria Magdalena dan bij het graf kwam, zag ze dat de steen weggenomen was. Vers 1. Ze ziet de steen weggenomen en ze trekt de conclusie, hij is gestolen. Vervolgens gaan die twee discipelen, Petrus en Johannes, naar het graf. Ze komen daaraan, vers 6. Ze zien de doeken liggen. De zweedoek die op zijn hoofd was geweest. De andere discipel gaat naar binnen, vers 8. Hij ziet het en gelooft het. Johannes varieert trouwens ook in deze woorden. Alsof hij wil duidelijk maken, let op wat hier gebeurt. 3 keer zien. 3 keer een verschillende uitwerking. De eerste keer zien, hij is gestolen. De tweede keer zien, hij is niet gestolen, maar wat is er dan wel aan de hand? De derde keer zien, hij gelooft. Wat we zien gebeuren, gemeente, is in de eerste plaats heel eenvoudig dit. Dat dit Jezus' kudde is. Verschillende schapen. Verschillende legeringen. Verschillende belevingen. Dezelfde dingen zien. Dezelfde prediking gehoord in de achterliggende tijd. Meer dan eens had Maria samen met Petrus en Johannes het gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Dat de Zoon des mensen moest lijden, moest sterven, maar op de derde dag weer op zal staan uit de doden. Ze hadden zijn afscheidsreden gehoord. Ze hadden gehoord hoe hij afscheid had genomen. Johannes 14. Dat hij opging naar het huis van zijn vader om daar vele woningen te bereiden. En ze hadden gehoord hoe Thomas die vraag had gesteld. Heren, wat is dan die weg? En Jezus' antwoord was erop. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dezelfde prediking. Dezelfde belofte. Dezelfde tekenen. Maar allerlei verschillende uitwerkingen. Dit is Christus' kudde niet. En toen, toen en nu. Er zijn er onder ons die met blijdschap in de kerk zijn gekomen. De Heere is waarlijk opgestaan. Wat kwam dat misschien vanmorgen vroeg al in als een kracht naar je toe. En wat is een wonder, gemeente, wat is ook een diepe vreugde dat wij rondom die prediking vanmorgen mogen samenkomen. De boodschap van deze eerste paasdag ons uitzicht geeft, dwars door de dood en door het graf heen. Dat we door de tranen heen hoop mogen hebben. En met verwachting mogen staan op een begraafplaats. En kunnen zingen rondom een ziek en een sterfbed, dan ga ik op tot Gods altaar. Vrucht van paas. Er zijn er onder ons ook die dezelfde prediking, dezelfde teken hebben gehoord en gezien. En met een hart vol twijfel en vraag vanmorgen in de kerk zijn gekomen. Er zijn er ook. Die hebben het gehoord. En het gezien. En het doet hun niets. Ziet u, gemeente, als we op dit punt staan hier in Johannes 20. Dat Pasen ons helemaal afhankelijk wil maken van de opgestane levensworst. Dat al kunnen we de dingen zien, dat nog niet hetzelfde is als het doorzien, het geloven. En dat al kunnen we de dingen horen, dat nog niet hetzelfde is als het gehoorzamen, het gehoor geven aan wat we hebben gehoord. En dat daarom rondom dit open graf, dit lege graf, waar alles spreekt van hem die gesproken heeft, ik ben de opstanding en het leven, de levende Christus zelf moet verschijnen. Om tekst en uitleg te gaan geven bij de tekenen die hij heeft achtergelaten in het graf. En dat het niet alleen tot onze verootmoediging is van morgen, dat wij dus afhankelijk zijn van deze opgestane levensvorst. Maar laten we vanmorgen ons allereerst daarbij ook vertroosten, gemeente. God wil ons afhankelijk maken van hem die gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. Dat hoort bij Paas. Dat is een onderdeel van Paas. Ook wanneer zometeen die bestraffende woorden zullen klinken in de kring van Jezus' discipelen. Waarom hebt gij niet geloofd? Gij hardnekkig, gij kleingelovig. Dan zijn die woorden niet bedoeld om deze discipelen als het ware in de hoek te zetten, maar om hen te laten buigen voor hen in het belijden. Mijn Heere en mijn God. Dit is Paas. Dat de opgestane levens voor zichzelf in het middelpunt plaatst. Om ons te plaatsen in de schaduw van zijn aanwezigheid. En ons te vertroosten met hem die in staat is om dwars door de dood en door het graf tot ons te komen en te zeggen: ik ben het. De levende Christus. Die kanttekening moeten we ook maken, gemeente, bij het geloof van Johannes. Johannes ziet het en gelooft. En daarmee staat hij op hetzelfde niveau als de andere discipelen straks. Ja, aan het einde van die eerste dag, met alles wat ze gehoord hebben, en niet kunnen geloven, omdat ze het nog niet gezien hebben. En als dan Jezus komt, het vervolg van Johannes 20 is dat, en in hun midden staat, dan gaat hij hun ervan overtuigen dat hij het echt is. Kijk maar, in jullie midden eet en drink ik, ik ben het echt. Een week later zegt hij tegen Thomas: Thomas, jij was toch degene die zei, eerst zien en dan geloven. Nou, kom dan, overtuig jezelf, leg je vingers in de tekenen van mijn wonderen om ervan te overtuigen dat het overwinningstekenen zijn. Maar direct daarachteraan, gemeente, en daar begint Pasen in zijn volle doorbraak te komen, direct daarachteraan zegt de Heer Jezus tegen Thomas en de andere discipelen: zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloof. En dat is ook de plaats van vers 9. Een merkwaardige uitdrukking. Ik zei het net al in de aankondiging van de tekst. Je hebt het gevoel alsof het daar in één keer op de rem gaat. Ik wil het toch even met u lezen, gemeente. Daar staat in vers 9. Want zij wisten nog niet de schrift dat hij van de doden moest opstaan. Eerst die verwarring bij Maria Magdalena. Dan dat veelzeggende zwijgen van Petrus, die er gewoon niet uitkomt. Het lichaam is niet gestolen, maar waar is het dan wel? Want Petrus wist de schrift nog niet. Dan Johannes, die de tekenen ziet en gelooft. Maar ook dan zegt de evangelist Johannes: dat geloof is niet afhankelijk van je ogen. Bij Pasen hoort het geloof dat zich laat leiden door de oren. Heb ik het u niet gezegd? Moest de Christus niet lijden, zo zei Jezus in de loop van deze dag tegen die Emmausgangers. En vanuit de schrift met hun sprekende, bewees hij dat de opstanding van de levensvorst een feit is, omdat God betrouwbaar is. Laten we even naar die woorden kijken, vers 9, gemeente. De schrift zei het. Heeft de evangelist daar een bijzonder gedeelte mee op het oog? Ik denk het niet. Natuurlijk zijn er meerdere plaatsen in het Oude Testament waar gesproken wordt over de opstanding van de levensvorst. We zullen een van die plaatsen zometeen samen zingen, Psalm 16. Ik denk ook aan andere momenten, de psalmen, psalm 21, het werd u gespeeld, voorafgaand aan deze dienst hoorde ik. Bepaalde passages in de profeet, waar gesproken wordt over de knecht des Heren, dat hij de dagen zal verlengen en het leven zal zien. Maar dat staat hier heel nadrukkelijk enkelvoud. De schrift, dat is allereerst gemeente, de stem van God. Heel de schrift, waarin God tot ons spreekt. Het is waar, hij is opgestaan, omdat God betrouwbaar is. Daarom is het waar. En daar hebben we nog niet eens de tekenen van een grafdoek voor nodig. Ook dat is waar. Maar dat valt in de schaduw van wie God is. Hij is de waarachtige. De betrouwbare. Die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. En daarom is het waar. De Heere is waarlijk opgestaan. Niet waar om wat we zien. Wel waar om wat we horen, om wie we horen. God spreekt hier. Hij plaatst zichzelf hier in het middelpunt. En als de mond van deze almachtige God, is het de zaligmaker die zo meteen in de kring van zijn discipelen, nadat hij afdaalt tot hun niveau en ze door hun ogen tot geloof brengt, ze ook gaat onderwijzen hoe ze met gesloten ogen, ja ook wanneer ik het zie en voor mijn gevoel niet kan geloven, het toch waar is, hij is echt opgestaan. Het is om die reden gemeente dat Paulus bijvoorbeeld in zo'n prachtig hoofdstuk 1 Korinthe 15, waarin hij stap voor stap de troost van Pasen inzet, heel bewust begint met deze volgorde, dat hij is opgestaan naar de schriften. Dat hij moest opstaan op de derde dag naar de schriften. En als hij dat met klem aan het begin van zijn hoofdstuk heeft onderstreept, dan pas gaat Paulus uitleggen aan wie hij eerst verschenen, aan de discipelen, aan meer dan 500 broeders, aan Petrus en ten laatste van alles, zo zegt hij ergens in een nood, en ten laatste van alles is hij ook aan mij gezien. Maar wel in die volgorde. Eerst de schrift. Eerst de betrouwbaarheid van God. Eerst de eer van God. En dan pas wat daaruit voortvloeit, wat mensen hebben gezien. Pasen draait om de eer en de betrouwbaarheid van de Heer. Dat staat op de voorgrond. God verheerlijkt zich. Dwars door het graf en door de dood heen. En triomfeert over alles heen. Ik ben de Amen, de waarachtige, de Alpha en de Omega. En daarom is het waar, ook al geloof je er op dit moment helemaal niets van. Al durf je het niet te geloven. Al kun je het niet geloven. Omdat je op dit moment het niet voelt, ervaart. Laten we deze discipelengemeente ook in bescherming nemen. Ben ik nou de enige die wel eens staat bij het geopende graf? En dat je het soms al aanvliegt, zal het dan toch echt waar zijn? Het lichaam wat we hier neerleggen. En waarvan we zo vaak tegen elkaar zeggen, wij begraven niemand. Wij leggen het lichaam terug in de handen van de schepper van het lichaam. En vertrouwen hem of haar aan Gods zorg toe. Dat is begraven. Het lichaam leggen in de handen van hem van wie het lichaam is. Maar is het nou toch echt waar? Is het waar dat straks dit lichaam terugkomt? Maar het kan die vraag je niet alleen aanvliegen, gemeente, vanuit het ongeloof. vanuit de aanvechting. Wat kan die vraag ook, zoals bij Maria Magdalena, je soms aanvliegen vanuit de liefde, vanuit het verbonden zijn. Vanuit het onvoorstelbare. Wij keren terug naar huis, waar alles nog spreekt van zijn of haar aanwezigheid. Maar waar wel een lege stoel, een leeg bed, een leeg leven, een leeg hart ons wacht. Maar mag ik het vanmorgen eens op zijn scherp zeggen? De Heere wil juist door de schrift duidelijk maken. Het is waar, want ik leef. Daarom is het waar. Hij heeft zijn bestaan met Pasen verbonden. Met de opstanding van al de zijnen. In hem die als een van ons voor ons de dood is ingegaan. Voor ons uit de doden is opgestaan. En voor ons het lichaam als een pand bewaard in Gods heiligdom. God staat daarachter. En garandeert het. Niet op grond van de tekenen van het lege graf. Niet op grond van die opgevouwen doeken. Al kunnen ze voor dat moment misschien zoveel zeggen. En ons misschien eventjes vertroosten. Maar de troost van Pasen rijdt verder dan een leeg graf. Het heeft veel meer inhoud en veel meer diepgang dan alleen maar die lege doeken die daar opgevouwen liggen. In het graf van Jozef van Arimathea. Het wil meegaan tot in de donkerste nachten. Ook wanneer ik niets meer zie en voor mijn gevoel het niet meer kan geloven. Dan nog is het waar. Omdat God betrouwbaar is. Daarom is het Paas. Want zij wisten de schrift nog niet dat hij moest opstaan. Het moest van God. Daarom stond hij op. Waarom moet het van God? Omdat onze God een God van de levenden is. En niet een God van de doden. Daarom riep de vader zijn zoon terug uit het graf. Kuste hem wakker in die vroege morgen. Baande de weg voor hem uit dat graf. En liet hem zo triomferend het leven tegemoet treden. Om het zo meteen in de kring van zijn discipelen te zeggen. Vrede, zij u volmaakte vrede vanuit God, deel ik mee in uw midden. Het moest van God gemeend. Het moest om te bewijzen dat God betrouwbaar is. Het moest ook om te bewijzen dat God rechtvaardig is. Niet de dood. Niet de gevolgen van de zonde, niet het ongeloof, niet onze schuld en niet onze keus, maar Gods woord heeft het laatste woord. En daarmee zet God ons definitief op achterstand, gemeente. Hij dwingt ons in dat paasevangelie om onze ogen te sluiten. Om niet meer af te gaan op wat we zien, voelen en dan misschien gaan geloven. Maar hij dwingt ons om onvoorwaardelijk te vertrouwen op de stem van de herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Heel vaak worden Maria Magdalena en Petrus weggezet als ongelovige discipelen. Ik heb er geen behoefte aan gemeente om daar aan mee te doen. Ik kan ze zo goed begrijpen. Kent u die verzoeking niet? Je laten leiden door je gevoel, door je ogen. Kent u die trots niet? Om jezelf ervan te overtuigen dat het waar is. Terwijl de Heere vraagt om een onvoorwaardelijk buigen voor hem die overtuigt. overtuigend spreekt tot mij. Maar wat is de Heer hier ook trouw, gemeente? Met dit soort mensen weet de Heer dus om te gaan. Met de Maria Magdalena die terug gaat naar Jeruzalem. Ze hebben het lichaam gestolen. We zullen het vanmiddag zien hoe hij haar opzoekt. En haar ook weet te vinden. Met de Petrus die in ieder geval tot de conclusie komt. Het is geen grafroof. Daarvoor is het veel te ordelijk en te netjes in dit lege graf. Maar wat is het dan wel? Hij weet om te gaan met een Johannes. Die net als de andere discipelen. Het moet af gaan leren om te geloven op grond van wat ze zien. En het moet gaan leren, zalig zijn zij die niet gezien hebben, Johannes, Thomas, discipelen, en nochtans zullen geloven. Maar aan het einde van de preek, gemeente, en ik zou de Heere nou tekort doen als ik dat niet doe, dan mag ik het ook omdraaien. Nou komt vanmorgen God in de schrift tot u en tot jou. En hij zegt het, de Heere is waarlijk opgestaan. Zet u even een streepje onder dat waarlijk. Niet alleen waar omdat het graf leeg is. Niet alleen waar omdat die grafdoeken zo netjes opgevouwen liggen. Niet alleen waar omdat de engelen het zeggen tegen die vrouwen die zometeen daar zullen staan bij die steen. Hij is hier niet, hij is opgestaan, kom zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Dat is allemaal waar. Maar het is waarlijk waar omdat God waarachtig is. Hij zegt het vanmorgen tot u en tot jou. En dat is ook de grote confrontatie op deze eerste paasdag tussen deze God en u. Je moet het maar durven, gemeente, om God in zijn betrouwbaarheid te negeren en te ontkennen. En tegen jezelf te zeggen, en toch is het niet waar. Door gewoon verder te gaan met je leven. Mag ik dan even je leven afwandelen? Ik zou zeggen, je leventje. Maar even, dan is het voorbij. Stel nog eens dat je wat ouder mag worden. Het is niet waar. Je moest in deze paasdagen denken, gemeente. Ik heb het een keer eerder verteld, maar ik wil het nog een keer vertellen. Wat ik een aantal jaren geleden meemaakte. In een verpleeghuis. Dat is in het midden van het land, was in de vorige gemeente. Ik moest iemand opzoeken en dat kon op dat moment niet. Nog niet op de kamer, ik moest even wachten. En ik liep zo in de gemeenschapsruimte naar binnen. Er zat een oude man aan de tafel. Ik nou, weet je wat, ik ga naast hem zitten, kijk of ik een gesprek krijg. Ik zei, goedemorgen. Hoe is het? Ja, hoe is het? Ik zeg, wacht u op iemand? Hij zegt, ik wacht op mijn kist. En daar wacht jij met je leven ook op. Als je God niet gelooft. Op je kist. Want wat voor hoop heb je dan? Heb je geen hoop? Wat voor toekomst heb je? Je hebt geen toekomst. Je hebt geen troost. Je hebt geen verwachting. Je hebt geen adres. Je hebt niets. Wat is het een wonder, hè, dat vanmorgen de Heere tegen jou zegt. Het is echt waar. Het is echt waar. Geloof het nog niet eens om wat je ziet. Maar Pasen is allereerst dat we het mogen geloven. Omdat God het zegt. Daarom is het waar. Hij maakt en houdt getrouw zijn woord. Kijk, dat geeft ook bedding onder het leven. En ik richt me vanmorgen ook heel in het bijzonder tot hen die de Heere mogen kennen, maar het voor dit moment voor zichzelf niet kunnen geloven. Voor wie alles nacht, duisternis en donker is. U zit te wachten op iets wat niet zal gebeuren. U wil uzelf overtuigen met wat u ziet en voelt. Dus het paard achter de wagen spannen. De Heere zegt vanmorgen, hij is waarlijk opgestaan. Geloof het nou om wie ik ben. De levende God. En als deze God vanmorgen zo tot je spreekt, begin dan allereerst maar gewoon eens te vertellen met wat er allemaal leeft in je hart. Vragen, net als Maria Magdalena, we zullen dat vanmiddag zien. Jezus neemt de tijd om het hart van Maria leeg te laten vragen. Maar dan heb je een adres. In de duisternis. Dan mag ik als diener van het evangelie van morgen ook zeggen. Dan zie ik al de hoop gloren. Kimmen van de horizon die de duisternis zal gaan verdrijven. Deze opgestane Jezus weet raad met vragen die u in het duister hebben gebracht. En waarvan u moet beleiden. Ze onteren de Heer. Maar ze staan er niet in de weg. Waarom niet? Omdat hij door de dood is gegaan. Omdat hij het graf heeft verbroken. Omdat hij het ongeloof voorgoed het zwijgen heeft opgelegd. Omdat hij straks triomferend zal zeggen tegen Johannes op Patmos. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik draag alle dingen in mijn almachtige hand. Met die God heeft u vanmorgen te doen. En ik roep u dan ook op in de naam van de Heere, stort voor deze God je hart dan eens uit. Opdat het oor gaat horen naar de stem van de herder. En hij in de duisternis al lokkend, roepend, vertroostend u brengt op het pad dat de herder trekt, dwars door uw leven heen. Onbegrepen wegen, maar wel door hem gekozen wegen. Onbegrijpelijke wegen, ze worden door hem doorzien, hij staat daarboven. Wegen voor uw gevoel die doodlopende wegen zijn, die bestaan sinds Pasen voor hem niet meer. Hij heeft de dood overwonnen en trekt daar dwars doorheen. Maar hij komt op voor zijn eer, voor zijn betrouwbaarheid. En wil ook in uw leven het laten ondervinden. Dat het waar is wat hij gesproken heeft. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die mij ziet, nee. En ieder die mij gelooft, mijn woord gelooft, zal leven. En ik hou even stil. Denkend aan hen die in dat geloof ons zijn voorgegaan. Die zal leven, al waren hij of zij al gestorven.